Het opkamertje met Roland Vonk.
En vandaag gaan we het dus een beetje anders doen in het opkamertje dan anders. Dat heb ik het vorige uur al gemeld. U krijgt in dit uur een registratie van de aflevering van de talkshow Kunstmin Live van 10 april van dit jaar. De aflevering waarin cabaretier en muzikant Mike Baudet uit Rotterdam te gast was. Ja, even iets uitleggen over dat Kunstmin Live. Nu alweer 4 jaar lang is elk voor- en elk najaar in Schouwburg Kunstmin in Dordrecht een serietje talkshows, waarin presentatoren Kees Ties en Marjolein Meijers steeds 1 gast ontvangen. Met die gast praten ze dan over diens leven, liefhebberijen, culturele voorkeuren. Het gesprek daarover wordt aangekleed met allemaal filmpjes en met muziek van de huisband met zang van Maarten Tekens. Zo ging het ook tijdens die avond dat Mike Baudet te gast was, alleen had de muziek tijdens die avond een nog grotere rol dan anders. Er waren oude synthesizers aangerukt, muzikale vriend Sjoerd Plak was toegevoegd aan de huisband, fluitist Remco de Landmeter leverde een bijdrage en naast Maarten Tekens zong ook Francesco Daniel. Hij nam diverse liedjes voor zijn rekening van Stevie Wonder, een artiest die Mike bewondert. De muziek van Al Jarreau kwam trouwens ook voorbij. Dat is ook iets waar Mike van houdt. Ja, wat moet u verder nog weten? Nou, misschien iets over de presentatoren. Kees Ties is journalist. Hij heeft een dagelijkse column in AD De Dordtenaar. Marjolein Meijers maakt net als Mike muziek. Ooit trad zij samen met Hans Kemeling op als het duo De Berinis. Kent u nog wel, hè? Zij was Annie. Nu, alweer jaren staat ze onder haar eigen naam op het podium. Marjolein Meijers. Meestal samen met haar man en met haar zwager. Wat moet u van Mike nog weten voor een goed begrip van de registratie? Nou, hij heeft veel in het theater en op tv gedaan samen met Thomas van Luyn. Onder meer de Mike en Thomas show op tv. Een soort muzikale quiz met allemaal rare wendingen. Tegenwoordig is Mike wekelijks te zien in het tv-programma Podium Witteman. In 2010 debuteerde hij als schrijver met het boek Pil, waarin hij het verloop beschreef van de depressie die hem in de jaren 90 trof. Afgelopen jaar heeft Mike eerst zijn vader en daarna zijn moeder verloren. En hij houdt van schilderijen van de Brit Francis Bacon. De opname van de hele avond in Kunstmin heb ik nogal ingedikt. En ik heb er wat muziek aan toegevoegd die in het gesprek aan de orde kwam. Nou, veel plezier met 40 minuten Kunstmin Live met Mike Baudet. De band kan beginnen.
Kunstmin live, kunstmin, kunstmin, kunstmin live, kunstmin, kunstmin, kunstmin live, kunstmin, kunstmin, kunstmin live.
Ik kwam in Rotterdam bij een tankstation. Toen zei een man tegen mij: wat jij lijkt op die dikke Von de Thomas show. Dat is echt 5 beledigingen in 1 zin. Dus noem mij maar gewoon die dikke Van de Thomas.
Geweldig, ja, prachtig.
Onze gast van vanavond, die zichzelf op zijn eigen website omschrijft, en ik citeer: als een verschijnsel bestaande uit een samenklontering van organisch celweefsel, dagelijks aangevuld met een dosis glomipramine hydrochloride en wekelijks 1,5 liter kwaliteit Pinot Noir, bij voorkeur uit de Bourgogne. We beginnen altijd met wat keuzevragen. Je mag er dadelijk op terugkomen.
Ja.
Maar je moet nu wel direct antwoorden, zal ik maar zeggen. Dus even zonder aarzelen.
Er staat geen druk op, maar.
Er staat geen druk op, helemaal niet.
Nee,
ben je meer een verteller of een muzikant?
Ja, dan ben ik meer een verteller, want met muziek vertel je natuurlijk ook dingen. Dus ik ben uiteindelijk van het verhaal. Muziek is maar de taal waarin je dat doet, natuurlijk.
En theater of televisie? Wat is fijner?
Oh, dat is een gewetensvraag. Dat is een gewetensvraag. Ja, ik de laatste jaren viel het me steeds zwaarder om in dat theater te staan. Omdat je moet ongelooflijk fit zijn. En je moet het soms 80 keer doen, hetzelfde dingetje. En daar ben ik niet zo goed in. Want dan ga ik denken van, misschien kan het nog wel leuker. Maar het contact met mensen in een theaterzaal is wel tegelijkertijd weer het mooiste wat er is.
Ja. Nou, nog zo'n gewetensvraag. Jazz of blues?
Oeh, dat ligt eraan hoeveel drank erin zit. na een flesje van deze, dan zeg ik absoluut blues. Want dan is dat ongeveer het enige wat ik nog kan spelen. Maar als ik scherp ben, dan jazz. Ja. Ja, maar jazz en blues zijn wel helemaal met elkaar verweven. Ja.
Dat kun je hebben we er nog eentje?
Bach of Bacharach?
Bach of Bacharach? Ja. Oeh, dat vind ik een moeilijke. Dat vind ik eigenlijk een moeilijke. Poeh. Kijk, Elfie van Bacharach, daar kun je mij wel midden in de nacht voor wakker maken. Voor Bach kun je mij niet midden in de nacht wakker maken.
Nee.
Zondagochtend prima en in de auto. Maar ja. Voor Elfie kun je me desnoods...
What's it all about, Elfie? Is it just for the moment we live? What's it all about when you sort it out, Elfie?
Waar ben je geboren? In Rotterdam? Maar...
Ik ben geboren in het Havenziekenhuis.
In het Havenziekenhuis? Ja. En waar woonde het gezin Baudet? Het
gezin Baudet woonde toen in Schiebroek, Adriaan Malaan.
Wat voor gezin was dat eigenlijk?
Een gezin, hoe zal ik het zeggen? Een warm gezin. Mijn ouders waren echt hele warme, liefhebbende ouders. En ook wel ouderwets. In de zin dat mijn vader toch wel een tikkeltje autoritair was.
Wat was je vader? Wat
mijn vader was zakenman. Die had een bedrijf in Rotterdam. Waar die begon volgens mij als verkoper. En toen is hij steeds verder de ladder beklommen tot hij op het laatst directeur was. Kramers en Ruis heette dat. Automatiseringsbedrijf. En hij was een tamelijk rechtse VVD'er. Hij noemde zichzelf liever liberaal.
Een Wiegel-fan.
Maar ik vond dat hij toch wel vrij rechts was. Mm-hmm. En mijn moeder was een traditionele huismoeder.
En die was wat linkser, denk ik.
Nee. Die stemde in principe gewoon wat mijn vader stemde.
Toch?
Ja, ja hoor. Leuk.
Want zo hoorde
ik. Ik zei, mam, wat ga je stemmen? Zei ze, wij stemmen liberaal. Ja. Want als vrouw ging je natuurlijk achter je man staan.
Tuurlijk.
Zo ging dat.
Ja.
Maar een heel liefhebbende... Liefhebbend gezin. En ik was nakomertje.
Oké, dus je had relatief oude ouders, zeg maar.
Ja.
Ja, ja. Klopt. En die liefde voor muziek, werd dat van huis uit meegegeven? Ik bedoel, was dat thuis ook al zo?
Ja. Mijn broer die speelde gitaar. Mijn zus die zong een beetje zo mee met alles. Mijn vader speelde piano. Ik speelde piano. En mijn oudste broer speelde altblokfluit.
Oh ja.
Heb ik nooit helemaal begrepen, maar...
Maak even een stapje naar je vroege jeugd. Op je 19e reisde je al af voor de muziek naar de Verenigde Staten.
Ja.
Wat zat erachter?
Mijn vader die had altijd als jongetje naar Engeland gewild om te studeren. En dat kon niet. En net in die tijd had mijn vader het zakelijk helemaal voor elkaar gekregen. Wij leefden altijd vreselijk zuinig. Heel zuinig. En zo vanaf mijn 16e, toen was er iets meer te besteden. En toen had mijn vader bedacht, jij krijgt een voorschot op je erfenis. En dan mag jij in het buitenland studeren. Dus ik heb bandjes opgestuurd van mijn pianospel naar Parijs en naar München en naar Hamburg en naar Londen.
Naar wie?
Naar conservatoria.
Ja, want je wilde gaan studeren.
Ja. En toen ben ik daar... Die hadden eigenlijk allemaal totaal geen interesse. En toen kreeg ik op mijn zending naar Amerika wel antwoord.
Ja.
En die zeiden van, kom maar door.
Top. Ja. Waar was dat? Waar ging je toen
naartoe? In de Hart School of Music. Dat is in Hartford. Dat ligt halverwege tussen New York en Boston.
Okay.
De hoofdstad van Connecticut. Ja.
Van de oostkant.
Dat was geweldig.
En hoe lang ben je daar gebleven? Heb je dat daar
een jaar? Een jaar. Toen was ik Amerika helemaal spuugzat. Toen verlangde ik enorm naar Rotterdam. En naar mijn vrienden en mijn familie. En ik had het helemaal gehad met Amerika.
En ook een beetje met
muziek, volgens mij. Waarom? Met de mentaliteit?
Ja, met de mentaliteit ook. En ik ontwikkelde in die tijd ook een soort tinnitus. Ja. Een afwijking aan mijn gehoor, waardoor ik niet zo goed tegen hard geluid kon. Dus ik dacht, ik moet de muziek niet ingaan, want dan maak ik mezelf gek.
En toen ben je maar Chinees gaan studeren.
En toen dacht ik, nou, dan wordt het Chinees.
Logisch.
Ja. Ja. Weet je...
Iemand
wat? Ik dacht, er zijn er in ieder geval heel veel van.
Ja. Je kan altijd wel ergens je ei kwijt.
Je kan altijd ergens terecht.
Ja.
En toevallig had mijn opa een bedrijf in Rotterdam. Dat was de Holland-China Handelsmaatschappij. Dus die heeft lange tijd in Shanghai gewoond. En daar werd heel veel... Hij handelde in gember en in rubber en in kapok. En in allemaal van die...
Nou ja,
weet je wel, die
typisch,
ouderwetse producten,
ja,
zeg maar.
Ja, ja.
En toen dacht ik, nou, weet je wat, ik ga mijn opa achterna. En toen op dag 1... kwam ik binnen bij de werkgroep Modern Chinees. En ik doe de deur open en daar zit Thomas van Luyn.
Oh. Want die studeerde ook Chinees.
Hij had nog haar ook. En die studeerde ook Chinees. En die was ook een beetje de weg kwijt. Net als ik. En toen hebben wij elkaar gevonden eigenlijk.
Twee rare Chinezen, zeg maar.
Ja, ja. Ja. Ja, ja. En toen zijn wij... Het begon met het zingen van Monty Python liedjes.
Ja.
I like Chinese... They only come up to your knees.
Had ik die nog maar even
food is guaranteed to please. A 14, a 7, a 9 and light cheese. I like cheese. Ja, zo zijn we begonnen.
Ja, ja, ja.
Hey, en dat Chinees? Nee. Als je nou bijvoorbeeld in een Chinees restaurant bent, kan je dan nog wel eens een keer de blitz maken of zo? Of doe je dat niet?
Nou, de Chinese restaurants waar je in Nederland in terechtkomt, zijn vaak van Kantonezen. En dat spreek ik niet.
Nee.
Want ik spreek het Pekinees al vrij slecht. Maar Kantonees, dat gaat helemaal
niet. Wat is dan Mandarijn? Of nee?
Ja, Mandarijn, ja.
Mandarijn, dat ja. is de basistaal toch, of zo? Niet.
Dat is zeg maar algemeen ABC, allemaal ja, ja, algemeen okay. beschaafd Chinees.
Oké.
Ja.
Okay. Ja.
Ja.
The world today seems absolutely crackers. With nuclear bombs to blow us all sky high. There's fools and idiots sitting on the tree. It's depressing. And it's senseless, and that's why. I like Chinese. I like Chinese. They only come up to your knees. Yet they're always friendly and they're ready to please. I like Chinese. I like Chinese. There's 900 million of them in the world today. You'd better learn to like them, that's what I say. I like Chinese. I like Chinese. They come from a long way overseas. But they're cute and they're cuddly and they're ready to please. I like Chinese food. Ja.
Ik heb nog één zinnetje. Wat zij lij doen daar, zo is je Han Yu. Oftewel, ik heb op de Leidse Universiteit Chinees gestudeerd.
En dat is het enige wat nog.
Dat is eigenlijk het enige wat ik nog fatsoenlijk kan zeggen.
Dus het heeft allemaal een hoop geld gekost, maar je hebt er verder niks.
Het is in feite nergens naartoe gegaan.
Maar ik was ook ergens dat je zei dat je die Chinees ook helemaal niet zo leuk vond, uiteindelijk.
Nou, ik heb daar natuurlijk gestudeerd en om thuis te raken in die cultuur, krijg je natuurlijk niet alleen de mooie dingen te zien.
Nee.
Je moet je ook door kilometers communistisch gewauwel heen ploegen. Ja, daar werd
ga je vanzelf een hekel aan krijgen.
Daar werd ik zo niet goed van.
Ja.
Want de Westerlingen zijn natuurlijk de imperialistische Westerse honden met hun meerennende tuig.
Ja. Ja, ja, ja.
En nou ja, het is verschrikkelijk.
Dan zie je pas hoe onvrij die mensen natuurlijk ook
enorm.
Zijn. Verschrikkelijk.
Ja. Enorm.
Would you like to go with me down to the end of my street? Would you like to come with me to village ghetto land? See the people lock their doors. Robbers laugh and steal. Beggars laugh and they feed their meals from garbage cans.
Ik woonde in de Verenigde Staten een tijdje. Toen studeerde ik daar. Op dat conservatorium. En ik kan me nog goed herinneren dat ik op een dag... Ik deed alles op de fiets. Nou ja, dan ben je sowieso al niet helemaal wijs als je, volgens de Amerikanen. Dat kan helemaal niet, op de fiets. Dat denk je wel. En dan moest ik van mijn huis door een ghetto naar de universiteit. En ik weet nog goed dat op een gegeven moment stapte ik af, want er was iets met mijn fiets. En er kwam een hele lieve zwarte meneer naar mij toe. En die zei, you better get your ass out of here, ja, white boy. This ain't no place for a white boy like you to be, man. You gotta get your ass out of here. And quickly. En ik weet nog dat ik dacht, oh mijn god. Zo ver kan het gaan in een maatschappij. Een lieve, arme meneer tegen mij zegt, ga nou maar weg, joh.
Doe dit maar niet, ja.
Je komt hier in de ellende terecht. Ja.
Ik heb dat zelf ook een keer meegemaakt. We waren in New Orleans, was met mijn vrouw. En we wilden naar de bioscoop. En er was een hele mooie bioscoop in het centrum. Maar de taxichauffeur, die zelf zwart was, die wilde ons niet brengen. Hij zei, ik ga jullie naar iets anders brengen. Naar een buitenwijk waar alleen maar witte mensen komen.
Want daar moet
jullie
zijn,
als jullie dan na afloop uit die film komen, dan gaan jullie eraan.
Zo.
Ja, ik vond het een openbaring. Ja, in Nederland.
Verbijsterend. Maar dat heb ik ook altijd heel erg in het werk van Stevie Wonder gewaardeerd. Dat hij die wereld ook bij iedereen op tafel legde. Dat je daar ook als blank jongetje uit Schiebroek, dat je daarmee geconfronteerd wordt.
Families buying dog food now. Starvation roams the streets. Babies die before they're born. Injected by the grief. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, Mike, you'll be happy in village ghetto land.
Mike, we gaan het over dit boek hebben.
Echt waar?
Pil.
Oh jee.
Volgens mij alweer een jaartje of, nou, wat is het? 9, 8? Er zijn er heel veel van verkocht inmiddels, hè?
Ja.
Kennen we dit boek of niet? Nou, misschien moet je het even uitleggen waarom je dit boek geschreven hebt.
Nou, ik ben 7 jaar depressief geweest. En toen, op het dieptepunt van die depressie, toen heb ik mezelf beloofd, als ik hier ooit uitkom, en mijn gedachte was, ik kom hier nooit uit, want dit gaat helemaal verkeerd aflopen. Want zo denk je namelijk als je depressief bent. Maar als ik hier ooit door een stom toeval uit mocht komen, dan ga ik precies opschrijven wat er gebeurd is. En 10 jaar nadat ik weer, dat ik met pillen was begonnen en genezen was verklaard, toen zei ik in een interview op de radio volgens mij van, ik zou daar nog wel eens wat over willen opschrijven. En de volgende dag hing iemand van een uitgeverij aan de lijn. En die zei van, nou,
kom maar op.
Kom maar door met dat boek.
En de rest is history, zou je al zeggen.
Want, zou je bijna zeggen, ja.
Want het is al de zoveelste herdruk. Het is nu al bijna 10 jaar oud, zeg ik. En nog steeds gaat het, zeg maar.
Ja. Ja, en ik krijg nog steeds wekelijks mailtjes van mensen die het lezen en die daarover willen praten of die er nog wat over willen zeggen. Of die...
Ja, want waarom heb je het eigenlijk geschreven? Om het van je af te schrijven, om juist om andere mensen te helpen?
Nou, mijn uitgever had als belangrijkste argument, daar kun je mensen mee helpen. Maar persoonlijk heb ik het opgeschreven om het zelf te verwerken, denk ik.
Okay.
Ja. Okay. Dus ik was me wel bewust van het feit dat het iets misschien kon betekenen voor mensen. Maar ik heb tussen het genezen en het schrijven zit ongeveer 10 jaar. En in die tijd heb ik daarop gebroed en dingen moeten verwerken. Want je moet een zekere afstand krijgen van het onderwerp om er iets fatsoenlijks over te kunnen zeggen. Of iets zinnigs over te kunnen zeggen.
Dus je was alweer op een zeker level voordat je dit kon opschrijven?
Dus ik was al echt wel een heel eind eruit. En toen wilde ik het eerst niet schrijven. En toen belde ik een van mijn beste vriendinnen op, Brechtje, die is Neerlandica. En ik zei van, wat moet ik nou doen? Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om dat op te gaan schrijven. Om weer in die ellende te duiken.
Om weer terug in moeten gaan, ja.
En toen zei zij, nou joh, schrijf gewoon eens één hoofdstuk. En kijk of je het leuk vindt om te schrijven.
Ja.
Want dat weet je eigenlijk ook niet. Of je het überhaupt wel leuk vindt om achter zo'n ding te zitten en letters in te pompen.
Ja.
Dus dat heb ik toen gedaan. Toen vond ik het eigenlijk meteen heel leuk om te doen. En toen ging het als een van een leien dakje eigenlijk.
Ja,
ja.
Ja, ik vind het prachtig. Ik vond het prachtig. Ik heb het gelezen in de tijd. Ik ben een lange tijd jarenlang een soort van overspannen geweest, maar wilde het niet toegeven.
Ja.
En ik heb me altijd heel eenzaam gevoeld. En dat heeft mij wel geholpen.
Het heeft me geholpen.
Om te zien dat je... Omdat ik natuurlijk... Ik ben ook artiest, weet je wel. En ik ben altijd een soort van rat race. En je denkt van... Zodra ik mijn zwakke kant laat zien, dan tel ik niet meer mee of
dan
zo.
Dan is het klaar.
Dan is het klaar. En dan gaan mensen ook altijd nawijzen. Van, oh, dus zij... Oh, leuk hoor. Ze is dit en nou, dat.
Ja.
Daar ben je gewoon bang voor, omdat het ook een onoprecht wereldje
daar
is.
Daar was ik ook bang voor.
En doordat jij dat hebt gedaan, heb ik me wel gesterkt gevoeld.
Is dat ik mezelf over de lijn trok, omdat Hans Dorenstein er al over gepraat had. En omdat die politicus Theo Joekes...
Theo Joekes, die is inmiddels overleden VVD-politicus.
Ja. Die heeft er toen ook open over gepraat. En toen was ik nog helemaal niet depressief. Maar jaren later dacht ik aan hem.
Want hoe openbaarde zich dat bij jou? En wanneer ongeveer?
Nou, ik denk dat ik vanaf mijn 13e ongeveer een beetje begon weg te zakken. Toen begon ik zodanig labiel en zodanig onzeker en zodanig wiebelig te worden... Dat niet meer alleen maar verklaarbaar was met het woord puberteit.
Mm-hmm.
Daar was ook iets anders aan de hand. Alleen mijn ouders die hadden geen idee. Ik ook niet.
Maar was dat vol continu of was dat piek en dalen?
Ik had rare schuldgevoelens. Dan ging ik weer iets opbiechten aan mijn moeder. En had ik dan vreselijke buikpijn van. En dan zei mijn moeder, joh Mike, dat is toch helemaal
maar
niet
maak
zo
je het
erg.
Om. Ja, ja. Ah.
Dat is je al lang vergeven. En dat, nou, dan, iedereen maakt fouten. Nee, je weet hoe moeders dat doen. Maar ik was aan het vechten met totaal onverklaarbare schuldgevoelens. En daar kreeg ik waanzinnige buikpijn en hoofdpijn en van alles van. Dus ik bleef vaak dagen thuis, als pubertje.
Echt onder je dekentje, zeg maar? Okay. En later, toen je, laten we zeggen, een jonge man werd?
Ja, later is het volledig uit de hand gelopen.
Want je kreeg succes, hè, in wat je doet. En ik heb jou ook hier in het theater zien staan met een mooie zilveren pak aan. Goddelijke man, zeg maar.
Ja.
En,
die zit er nog altijd in, hè?
Ja. En we hebben net al mooie filmpjes van je gezien.
Ja.
Ik denk, die man heeft daar helemaal geen last van. Die heeft alles mee.
Nee.
Maar dat was dus heel anders.
Nee, ik stagneerde op een gegeven moment. Dan lag ik 's middags eigenlijk in het theater, in de kleedkamer, op de kaptafel te slapen. Zo lang te slapen dat Thomas en ik nog een voorstelling konden spelen. En dan...
Ja, dat ken ik ook
wel. Maar daarna
wel,
was het klaar.
Ja, ik had een bashoes. Jaren, ja, ik
heb in de bashoes?
10 jaar lang een bashoes geslapen.
Ja.
Dus het toneel, ja, zeker.
Ja, wij zijn op een gegeven moment zo'n grote... Hoe heet zo'n ding ook weer? Zo'n grote...
Flightcase?
Nee, zo'n zitzak.
Mm.
Fatboy.
Fatboy, ja.
Zo'n fatboy zijn we gaan meenemen. Want ik lag altijd te slapen. En daar begon ik mee. Maar toen ben ik een pil gaan slikken. Seroxat. En het bleek later dat daar heel veel problemen mee zijn ontstaan. Daardoor sliep ik niet meer. Toen ben ik acuut gestopt met die pil. En toen ben ik in een heel diep gat gevallen. Toen werd ik psychotisch. En ging dingen horen die er niet waren.
En was je toen al partner en vader?
Toen was ik 25 of zo.
Ja. En niemand kon je helpen, of wel?
Nou ja, ik ben toen in therapie geweest. Dat hielp allemaal niks. Na 1,5 jaar zei mijn psycholoog... joh, ik vind het allemaal leuk en aardig, maar... ik heb nou al mijn trucs op je losgelaten en het schiet gewoon niet op.
Ja.
Jij moet gewoon aan de pillen.
Ja.
Of in ieder geval aan andere pillen. Dus toen ben ik weer naar de psychiater gegaan. En die heeft me... psychiater in het Delta ziekenhuis... die heeft me uiteindelijk, was het met de 5e pil, was het raak.
Ja, ik vond het heel ontroerend hoe je schreef dat je de eerste keer... dat je het gewoon ook niet kon geloven. dat het zo was dat je weer een positieve gedachte had. En dacht, ik ga gewoon in de koopgroot lopen en ik ga gewoon naar buiten.
Ik ga gewoon lopen.
Ja.
Zonder iets. Zonder bang te zijn.
Tijd en Wijle ook vrolijk. Hè? Het is niet een heel somber boek. Nee. Ik kan iedereen aanraden om dit te lezen. Ook al heb je
in de rij bij de Hema
misschien niks mee, maar het is gewoon een mooi boek.
Nou ja, het eindigt in ieder geval opgewekt.
Ik weet wel dat er ook hele moeilijke strofes in zitten, hoor. Ja. Over, onder andere over je broer.
Nou, er zijn ook stukken in die ik zelf niet meer kan lezen.
Nee, maar bijvoorbeeld over het overlijden van je broer, bijvoorbeeld.
Ja, dat was een. Dat gebeurde toen ik in die depressie zat. En dat was een hele zware tijd. Maar het rare was dat ik zat vreselijk in de put. Maar mijn broer, die werd ziek en. Als je depressief bent, dan ben je natuurlijk ook met heel denkbeeldige problemen bezig. Hè? Je zit in je hoofd en je ziet alles heel erg zwart. En je ziet problemen waar in feite eigenlijk geen problemen zijn.
Mm-mm.
Ik durfde niet meer naar buiten, ik durfde dit niet meer, ik durfde mijn vrienden niet meer te zien. Ik wou de helft van mijn familie niet meer zien, een vriendinnetje ging al helemaal niet, alleen wonen ging niet. Maar als je broer ziek wordt, heel ernstig ziek en dreigt te gaan overlijden, dan is dat een concreet ding. Dus op een hele rare, verdorven manier voelde dat voor mij als iets waar ik wat mee kon.
Hou vast.
Ik kon er wat mee, omdat ik van hem hield en omdat ik hem zou missen. En je gaat nadenken over de betekenis van een persoon voor jou. En dat zijn concrete dingen die over de liefde gaan. En een depressie gaat nergens over. Althans, de mijne ging nergens over. Ja. Helemaal nergens over.
Het levensmotto van je broer sprak me trouwens heel erg aan. Interesse is de motor van het leven.
Ja.
Ja, dat vind ik een mooi levensmotto.
Ja, dat vond ik eigenlijk ook wel, ja. Later zei mijn vader, nee, dat heb je verkeerd verstaan.
Echt waar?
Ja, mijn vader zei, nee, je hebt dat verkeerd begrepen. De spreuk is oorspronkelijk, twijfel is de motor van het denken. Maar daar kon ik niet zoveel mee. Dus ik keek naar mijn broer en mijn broer vond alles interessant. Al ging het over de schilderijen van Vermeer of de muziek van Händel. Of over farmacologie, waar hij heel goed in was. Chemie, biologie, natuurkunde, filosofie. Hij vond in principe alles waar je aandacht aan geeft, vond hij interessant.
En dat dreef hem ook.
En dat dreef hem.
Maar hij is helaas in 96 overleden aan een rolstoel.
Ja. Maar ik kwam altijd wel met de gedachte bij hem vandaan, oh, daar moet ik ook eens wat over lezen. Heb ik natuurlijk nooit gedaan. Nee.
Hoe heet die boer trouwens?
Harry.
Dat moeten we even genoemd hebben.
Harry, ja.
Daarom hebben we Sjoerd in laten vliegen. Dus maar goed af te tikken.
Ja, klappen, zodat je te veel hoort.
All right. Morning, Mr. Radio. Morning, little Cheerios. Morning, Sister Oreo. Did I tell you everything is fine? In my mind. Morning, Mr. Shoeshine Man. Shine a bright in white and tan. Baby says she loves me and need I tell you that everything here is just fine. In my mind. Excuse me if I sing. My heart has found its way. Searching high and low. And now at last I know.
Hey, maar trouwens, die nieuwe balans in je leven, is dat ook de reden dat je op latere leeftijd dus alsnog bent af gaan studeren aan het conservatorium?
Ja, ik heb...
Want je bent afgestudeerd, toch?
Ja, ik ben toen ik 40 was, ben ik alsnog, heb ik me stiekem ingeschreven voor het conservatorium. Want mijn vrouw die vond dat geen goed idee. Die zei, dat moet jij niet doen, joh, jij bent helemaal niet zo'n figuur. En ik dacht, ja, verdomme, ik wil dat toch doen, want ik heb dat eigenlijk altijd gewild. Dus toen heb ik me stiekem ingeschreven in Den Haag. En toen ben ik compositie gaan doen. Ja. En dat was ontzettend leuk.
En hoe is het met jouw gehoor gegaan uiteindelijk?
Nou, mijn gehoor is wel achteruit gehold.
Want ik hoor dat je geluidsopnametjes maakt nu van gewone dingen af en toe. Als een soort herinnering of zo.
Nou, ik schrijf erover.
Je schrijft, dat was het.
Dus ik schrijf over geluiden,
niks aan. Je schrijft over geluiden, ja.
Ja, gewoon uit een soort behoefte om het vast te houden.
Ja.
Nee, mijn gehoor is vrij slecht, maar ik heb inmiddels wel mijn werkende leven, zeg maar zo, erop afgestemd. Dat ik nooit met harde drummers speel.
Precies, ja.
En
niet meer naar de disco gaat.
Niet meer naar de disco. Concerten bezoek ik alleen als het eigenlijk kamermuziek is. Of als ik zeker weet dat het geen pleurisherrie wordt.
Ja, tuurlijk.
Ik ben vorig jaar nog naar Paul McCartney geweest. Nou, dat was echt wel fucking hard. Maar ja, ik dacht, is Paul McCartney dan maar eventjes Leiden?
Ja.
Dat moet je wel een keer zien, nou, natuurlijk.
Ja. Was het ook Leiden?
Ja, ik vond het wel hard, hoor.
En zijn stem is ook niet meer wat geweest, dus.
Nee.
Nee.
En ik vond eigenlijk het mooiste vond ik toen hij in zijn eentje Blackbird zong.
Ja, toch? Ja.
Dat vond ik eigenlijk het beste.
Ja.
En de rest hoeft van mij niet zo.
Hé, maar je spreekt steeds van een genezingsproces, hè? Maar eigenlijk is het toch een vorm van medicatie die jou nu op een bepaald niveau brengt.
Ja, daar kun je inderdaad over twisten of het wel genezing is.
Ja, want ik bedoel daarmee, zou je dus ook een keer kunnen overslaan? Of dat, moet je daar gewoon niet aan denken?
Ja, ik sla wel eens een keer over.
Toch?
Ja. Ik ben ook wel eens gaan afbouwen. Dat ging verkeerd. Toen kreeg ik per ongeluk in de tijd dat ik helemaal afgebouwd had... kreeg ik een voedselvergiftiging. En meteen daarachteraan schoot ik weer de diepte in.
Okay.
Toen ben ik als een razende weer gaan slikken. En toen was het in 2 weken voorbij.
Mooi.
Maar ja, het is je moet het volgens mij een beetje zien als suikerziekte.
Ja, dus je moet het op level houden.
Je moet de insuline op level houden. Ja. Ik moet mijn antidepressivum op level houden.
Ja, niks mis mee.
Ja.
En je hebt een heerlijke pen. Dus ik denk dan bij mezelf, is het niet tijd voor een mooie roman?
Voor iets heel anders.
Nou, ik ben nu een opera aan het schrijven. Dat is helemaal ambitieus. Maar een roman, ik weet niet of ik dat... Denk je dat?
Nou, ik vind een opera wel ambitieus, eerlijk gezegd. Een roman,
Nou ja, ik bedoel, je kunt schrijven, dat heb je wel bewezen.
Nou ja, dat zeg jij, maar ja... ik bedoel, als ik het lees, denk ik nou...
Wat een hoop letters.
De hel had nog best wat geschaafd kunnen worden door die redactie. Wat ik grappig vind, is dat je tijdens het boek... ik heb het teruggelezen en ik kom duidelijk erachter... dat naarmate de bladzijden vorderen, dat ik beter ga schrijven.
Oké.
In het begin had ik het nog niet in de vingers, hoor. Ja, dat is wel grappig, ja. Maar een roman, nou. Wie weet. Wie weet. Maar nu ben ik met een opera bezig, dus...
Mooi.
Ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Ja.
Ja.
Met onder andere gebaseerd op het leven van Herman Pieter de Boer.
Day after day, alone on a hill. Man with the foolish grin is keeping perfectly still. Nobody. To know him, see that he's just a fool. He never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Along the way.
Francis Bacon is ook een van jouw interessegebieden, zal ik maar zeggen.
Het gekke is, eigenlijk pas sinds kort.
Oh?
Ik was in Boijmans en ik werd enorm getroffen door een doek van Bacon wat daar hangt. Een vrij somber doek. En
ja, veel van zijn gezichten zijn, of lichamen die hij schilderde, zijn misvormd, zeg maar.
Ja.
En daar wilde ik meer over weten natuurlijk waarom dat was. En toen las ik dat hij ons daarmee een soort inkijkje wil verschaffen in hun psychische en emotionele gesteldheid. Is dat misschien ook een beetje de affiniteit die je ongemerkt met hem vond?
Ja, ik denk het wel. Een soort voorliefde voor de donkere kant van het leven. En dat is natuurlijk iets heel moois als je... aan de buitenkant kan zien wat er aan de binnenkant gebeurt. Schilders zijn natuurlijk eeuwenlang bezig geweest om die buitenkant zo zorgvuldig mogelijk weer te geven. Maar Picasso doet dat ook heel mooi. Hè? Ik heb altijd het idee, Picasso die moet vast migraine hebben gehad. Want als ik migraine heb, dan zie ik altijd Picasso's. Nee.
Hij is trouwens nogal tragisch aan zijn eind gekomen, toch?
Is dat zo?
Ja, volgens mij, even kijken wat ik had opgeschreven. Nee, zijn partner die pleegde zelfmoord vlak voordat hij een hele grote tentoonstelling had, waar de hele wereld naar keek. En zijn leven was niet echt een feest, zal ik maar zeggen.
Nee, nee.
Maar weet je, misschien raar, hè? Ik durf het eigenlijk niet te vragen, maar ik dacht, we hebben anderhalf uur beeld van Francis Bacon. Daar gaan we ook anderhalf uur naar kijken. En mijn vraag is, zou jij daar misschien op kunnen improviseren? Met de piano?
Okay. Ik ga een poging wagen.
I don't think I could have been anything else but a painter. One doesn't know. After all, I'm an old man now, but I don't know. Everything that I do goes into painting.
Ik zou alleen kunnen zeggen dat ik dat niet heb. Nou, ik leef niet voor de kunst.
Nee.
Ik leef in principe voor niets.
Voor niets of...
En dat wil ik graag zo houden.
Ja, ja, het wordt nu ineens heel zwaar, maar het leven voor het leven? Of...
Nee, ja, ik ben hier neergezet. Door wie, weet ik niet. En waarom, weet ik ook niet. En ik probeer er zo aangenaam mogelijk te maken. En daar hoort kunst voor mij wel bij.
Ja.
Maar leven voor de kunst, ja. Als ik zijn werk zie, dan denk ik, ja, dat snap ik. Maar ik heb er geen deel aan. Zo leef ik niet.
Nee.
Nou, muziek maken is altijd voor mij een klankbord geweest. Of een soort, dat zeg ik niet goed, manier om dingen te verwerken. Toen ik studeerde, als ik een gênant telefoontje had gehad met een meisje die me beu was. Of die waar iets niet helemaal goed ging, wat vaak zo was. Dan legde ik de hoorn erop en dan rende ik naar de piano om daar vorm aan
Even
te
weg,
geven.
Ja.
En om dat af te reageren. En dat heb ik met alles. Dat heb ik ook met het overlijden van mijn moeder. En dat heb ik met alles wat in mijn leven gebeurt. Dat heb ik met mijn kinderen. Ik maak liedjes voor mijn kinderen. Gewoon omdat ik nou eenmaal niet een vader ben die met ze gaat hockeyen of voetballen. Maar die liedjes maak toevallig. Ja. Okay. Maar ik leef niet voor de kunst.
Nee, precies. Maar ja, leven voor de kunst is ook wel heel zwaar.
Maar ik geloof niet dat ik voor iets leef. Ja.
Thank you.
strand van Oostkapelle. Een meeuw drijft op de wind. Helmgras wiegt zachtjes heen en weer. Strandlopertjes rennen over het natte zand. Een kind laat zich vallen in de branding. Een vissersboot gooit zijn netten uit. Ik ben weer in Oostkapelle. Er is alweer een jaar voorbij. Een bleke zon verschuilt zich half achter een wolk. Ik pak een handvol zand en laat het tussen mijn vingers door wegglijden.
Dat was Mike Baudet zelf aan de piano samen met dwarsfluitist Remco de Landmeter. Jongens die elkaar al kennen al nou, vanaf dat ze 5 waren of zo. Ze komen allebei uit Schiebroek. En dat ze hier een ode van Mike aan Oostkapelle brachten. Het strand van Oostkapelle in Zeeland. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. Al vanaf zijn vroege jeugd heeft Mike steeds de zomer daar doorgebracht. Met zijn ouders, zijn broers en zijn zus. Een mooi slotstuk was dat van de montage van een avondje Kunstmin Live met Mike Baudet. Dit kwam allemaal van de aflevering van de talkshow Kunstmin Live van 10 april jongstleden. Na de zomer presenteren Kees Ties en Marjolein Meijers weer een nieuwe reeks. En die beveel ik van harte aan. Ik heb nou een paar van die avonden meegemaakt en er was echt veel werk ingestoken. En ja, dat was eigenlijk een heel fijne, informele, communicatieve sfeer. Ja, in het gesprek daarnet ging het nog over het jaar dat Mike aan een conservatorium in Amerika heeft gestudeerd, toen hij 19 was. Over dat jaar heeft hij in 2004 een heel theaterprogramma gemaakt, getiteld Het Land. En een ingedikte montage daarvan kunt u in het komend uur horen. Hopelijk gaat u ook mee naar dat komend uur. Tot aan de reclame nog wat klanken van de huisband van Kunstmin Live van die 10e april. Francesco Daniel kruipt nog een keer in de huid van Stevie Wonder.
The sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. For a million years.
myself, drowning in my own tears. Oh, you are the sunshine of my life. That's why I always be around. You are the apple of my eye. Forever you stay in my heart. You must have known that I was lonely, because you came to my rescue. And I know that this must be heaven. How could so much love being inside of you? Oh, you are the sunshine of my life. That's why I always be around. Hey, you are the apple of my eye. Now, forever you stay in my heart. Hey, hey.
Picardy, dames en heren, Picardy.
Yeah. Daarom hebben we Sjoerd in laten vliegen. Dus. Maar goed, af te tikken.
Ja, klappen, een beetje te veel.
Alright, alright.
Morning, Mr. Radio. Morning, little Cheerios. Morning, Sister Oreo. Did I tell you everything is fine?
tell you that everything here is just fine in my mind.